is altijd iets bijzonders. Mensen die tot ontdekking zijn gekomen wie God is. Dat Hij hun hemelse Vader is en dat Jezus Christus hun verlosser is. En vier dopelingen. Hanny, waar is Hanny? Ja, Hanny staat daar. Libbe. En Elisa, daar achterin. En Ernesto. Fijn. Ik heb een woord wat ik graag met jullie wil delen. Woorden die ik wil richten tot de dopelingen, maar tot ons allemaal. Woorden vanuit de Bijbel. En in het bijzonder straks ook een gedeelte uit de eerste Petrusbrief. Waar Petrus ons mee wil nemen in een aantal belangrijke zaken. De waterdoop hoort bij een christen. Je kunt geen christen zijn en te zeggen van nou, ik hoef me niet te laten dopen. De Bijbel is daar heel duidelijk over. De waterdoop is een markeringspunt. Is een daad van toewijding en gehoorzaamheid aan Jezus. En op verschillende plaatsen in de Bijbel lees je ook iets over de doop. En leert het een aantal facetten die belangrijk zijn. Ook tijdens de doopbespreking die we anderhalve week geleden ook met elkaar hebben gehad, hebben we met elkaar erover gesproken. In Marcus 16, vers 16, daar komt het woord geloof heel sterk naar uit, tot uitdrukking. Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, zal worden gered. En wie niet gelooft, zal worden veroordeeld. De doop is een belangrijke uiting van je geloof. Ik heb Jezus, mijn verlosser, nodig. Alleen door Hem kan ik in relatie komen met Vader God en kunnen al mijn zonden worden vergeven. En door Hem geloof ik ook dat er een eeuwig leven is. Ik heb Jezus nodig. En dat breng je tot uitdrukking door die doop. Doop betekent letterlijk in de oorspronkelijke taal onderdompeling. Je gaat onder water. Daarom lees je in de Bijbel, daar waar er gedoopt werd, was er veel water. Dat was geen klein bak water, nee, het was echt waar je echt helemaal onder kon gaan. Dat is de betekenis van het woord dopen, onderdompelen. Dus geloof is belangrijk. Het tweede woord, dat lezen we in het boek Handelingen, hoofdstuk 2. Dat is die gebeurtenis waar op de eerste Pinksterdag, na Jezus hemelvaart, de discipelen bij elkaar zijn, ze hadden gebeden met elkaar en opeens komt de Heilige Geest over hen. En er verschijnen tongen als van vuur op hun hoofd, er is het geluid van een geweldige windvlaag. En Petrus, die neemt dan het woord als de mensen zijn toegestroomd van wat is dat voor verschijnsel. En hij brengt daar een boodschap over het leven van Jezus en wat Jezus heeft gedaan. En dat Jezus gestorven is voor de zonde van het volk. En de mensen die zijn aangeraakt door zijn boodschap. En die roepen uit, wat moeten wij doen? En Petrus die antwoordt dan, bekeer je en ieder van u laat zich dopen op de naam van Jezus Christus. Tot vergeving van uw zonde. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen, zegt hij. Allereerst zegt hij, bekeer je. Keer je om van de weg die je tot nu toe gegaan bent. Bekering betekent, ga ook anders denken. Met het woord van God, de Bijbel, weten we, hou van God, volg zijn geboden, volg Jezus Christus en stel je vertrouwen op Hem. En, staat er, en laat je dopen. En dat willen de vier dopelingen vandaag heel duidelijk ook doen. En we zullen ook bidden voor hen, voor de vervulling met de Heilige Geest. Waar Petrus hier ook over spreekt. De apostel Paulus, die heeft het ook over de doop. En die zegt heel duidelijk ook, dat als je je laat dopen, dan word je begraven met Jezus. Door je geloof te stellen in de Heer Jezus, word je één met Hem. En Jezus is gestorven en is begraven. Jezus onschuldig, Jezus heeft nooit gezondigd. Maar het lag in het plan van God dat Hij de zonde van elk mens, ook die van jou en van mij, op zich zou nemen. En Hij is begraven. En Hij is na 3 dagen ook weer opgestaan. En Jezus leeft. En dat is een mooi beeldenis, wat Paulus ook aanreikt, wat de doop inhoudt. Als je onder water gaat, je wordt ondergedompeld, als het ware in een watergraf. En al je zonden zijn met Jezus in dat graf gegaan. En daarna kom je weer uit dat water, en dan staat er, in nieuwheid des levens mag je dan wandelen. In een nieuw leven ingaan. Een hele mooie symbolische betekenis is dat, die eenheid die je hebt met Christus. En je bent dan daarna, zo zegt Paulus het, je bent dan dood voor de zonde. Je hoeft geen slaaf meer te zijn van de zonde, van het verkeerde. Je stelt je nu in dienst van God in plaats van in dienst van de zonde, in dienst van de zelfzucht. En dan wil ik jullie meenemen naar een gedeelte in de eerste Petrusbrief, waar Petrus ook over de doop schrijft. Dat lezen we in 1 Petrus hoofdstuk 3. En dan vers 21 en 22. 1 Petrus hoofdstuk 3, vers 21 en 22. En hij heeft het hier over de vloed, de watervloed gehad in de tijd van Noach. Toen heel de aarde bedekt werd door water. En dan zegt Petrus hier, in vers 21, en dat water van de vloed, de zondvloed, is een voorafbeelding van het water van de doop, waardoor u nu wordt gered. De doop was niet het vuil van uw lichaam, het is een vraag aan God om een zuiver geweten. Hierom kunt u vragen, dankzij de opstanding van Jezus Christus, die de hemel is binnengegaan en nu aan Gods rechterhand zit, terwijl de engelen en machten en krachten aan hem onderworpen zijn. De doop als een gebed van een zuiver, een goed geweten. Ik denk dat ik dat mooi kan illustreren met mijn eigen bekering. Ik was eind tiener leeftijd dat ik geloofsvragen had. Ik was opgegroeid in de christelijke kerk. Ik ging met mijn ouders en mijn broers mee elke zondag naar de samenkomst. En er was bij mij wel een besef van er is een God. Maar in mijn beleving was hij ver weg. God de schepper. Maar ik had nog niet die relatie met hem zoals ik nu heb. Van liefde, van vertrouwen, van hij is mijn hemelse vader, hij zorgt voor mij. Nee, er was een afstand. En ik besefte ook nog niet precies wat de Heer Jezus had gedaan. Ik geloofde, ja, hij was aan het kruis gegaan voor de mensheid. Voor de zonde van de mensen is hij gestorven, dat wist ik allemaal. Maar ik worstelde in mijn eigen leven met een aantal dingen waarvan ik baalde. Waar ik gewoon verkeerde dingen had gedaan en gedacht. En dat bezwaarde mijn geweten. Ik had onvrede. Soms dacht ik na over de dood. En dacht van, ja, is het dan eeuwig zwart? Is er een hemel? Is er een hel? Je hebt van die geloofsvragen. Tot het moment dat ik echt besefte, opeens, ik zeg altijd maar, het leek wel of een kwartje viel. Dat aha-moment. Oho, nu begrijp ik, Jezus is voor mijn zonde aan dat kruis gestorven. God die houdt van mij. Jezus leert, hij is mijn hemelse vader. Ik hoef niet bang meer te zijn voor de dood. Jezus heeft de dood overwonnen. Hij leeft, hij zit in de rechterhand van God. Ik heb mijn zonde beleden. Ik heb gehuild over mijn zonde. En ik heb de Heer Jezus als mijn verlosser aanvaard. Als kind hebben mijn ouders gedoopt. Besprenkeld. Ik ben niet ondergedompeld, maar besprenkeld met water. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En dat was een belangrijk moment voor mijn ouders. En dat is heel belangrijk om daar ook goed op terug te kijken. Maar na die ervaring, persoonlijke ervaring met Jezus, wist ik... Ik moet zelf ook kiezen om me te laten dopen. Ik besef nu wat er gebeurd is. En er staat hier in 1 Petrus... De doop is als een gebed voor een zuiver geweten. En dat is eigenlijk wat er gebeurt, ook als je je laat dopen. De ballast van dingen uit het verleden mag je begraven in dat watergraf. Bij mij was er letterlijk een last van mijn schouders afgevallen. En ik verlangde naar die dag dat ik me kon laten dopen. En dan weet je, wat er ook verkeerd gegaan is in mijn leven, welke verkeerde keuzes ik ook heb gemaakt, Jezus heeft ervoor betaald. Jezus heeft de prijs betaald. Ik ben vergeven. Mijn geweten was zuiver. Om wat Jezus heeft gedaan en mijn geloof in Hem. Wat een machtig iets is dat. Ik wil u meenemen, gewoon eigenlijk door een aantal verzen in de Petrusbrief. Ik zal ze niet de verzen letterlijk noemen, maar ik zal ze eruit halen en in een vertelling ook gewoon meenemen, u daarmee bemoedigen. Eigenlijk wat Petrus, die met Jezus gewandeld heeft, die van Jezus geleerd heeft, in deze brief ook schrijft aan de gelovigen. Tot wie hij zich richt. Hij begint met God te prijzen. Wat wij vanochtend ook hebben gedaan. Voor sommigen die wellicht voor het eerst in zo'n samenkomst als deze zijn, is het misschien wat vreemd. Maar wij houden ervan om God te prijzen, omdat we blij zijn. We houden ervan om te zingen, omdat we weten wat Hij gedaan heeft in ons leven. Omdat we weten dat God leeft. En dat Jezus Christus bestaat. En Petrus, die prijst God om zijn barmhartigheid. God heeft ons allemaal barmhartigheid bewezen. Hij heeft ons opgezocht. Of Hij is nog steeds op zoek naar u, naar jou, omdat Hij barmhartig is, omdat Hij goed is. En dan zegt hij, omdat jullie wederom geboren zijn door de opstanding van Jezus Christus, waardoor wij een levende hoop hebben. Het woord wedergeboorte, opnieuw geboren zijn, komt een aantal keren in deze brief naar voren. En dat is een wonder dat je niet goed kan omschrijven met woorden, maar dat is iets wat er gebeurt in je leven. Als je werkelijk weet, Jezus leeft en Hij is mijn verlosser. Als je op Hem vertrouwt, dan is er een verandering van hart. God was eerst ver weg en nu is God dichtbij. Eens heb je een algemeen besef van, ja, Jezus, ja, dat zal wel. Maar nu weet je, nee, Hij is mijn verlosser. Eens vond je het moeilijk om te vergeven. En nu weet je, ik kan ervoor kiezen om te vergeven. Wat mensen mij ook hebben aangedaan. Want Jezus heeft mij geleerd om te vergeven. Dat komt als die wedergeboorte is doorgebroken in je leven. En daarom prijst Petrus hier aan het begin van zijn brief. En hij prijst de Heer ook vanwege de erfenis die voor ons is weggelegd. We hebben allemaal een erfenis in de hemel. Een kostbare schat. En dat valt ook op in de hele Petrusbrief. Dat hij aan de ene kant het heeft over het leven hier op aarde en dat het niet altijd meevalt. Dat er lijden is, dat er beproevingen zijn, dat er tegenstand is, dat er gehoon is, dat er moeilijkheden zijn. En aan de andere kant verwijst hij elke keer maar naar de toekomst. Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. We hebben een kostbare erfenis in de eeuwigheid. En dat is goed om er elke keer weer ook van bewust te zijn van, ja, dit leven op aarde is tijdelijk. En God wil ons helpen in dit leven. Hij is een goede vader die voor ons wil zorgen. Maar we mogen ons ook heel duidelijk bewust zijn van de eeuwigheid die voor ons ligt. En in de tussentijd zal Gods kracht je beschermen, zegt Petrus. Omdat u gelooft. Hij is bij je. Zijn geest woont in je. En verheug je nogmaals, zegt hij, over je toekomstige redding. Ook al moet je nu door de verdriet heen, vanwege beproevingen. Maar hij zegt, dit is ook om de echtheid van je geloof te laten blijken. Zoals goud dat door vuur beproefd wordt, zo wordt ons geloof gelouterd. Hou vol, geef niet op. En dan zegt hij, laat je geest voortdurend paraat zijn. Wees waakzaam en vestig je al je hoop op de genade die je ontvangen hebt. Laat je geest paraat zijn. Wees waakzaam. Soms treft het me weer hoe één daad van ongehoorzaamheid aan God, hoe één overtreding zoveel ellende kan veroorzaken. Gisteren hadden we een bijeenkomst, die was in Rotterdam, van verschillende gemeentes en kerken bij elkaar in een complex van het Ahoy. En was georganiseerd door een voorgangers-echtpaar. Ze komen uit Congo. En dit echtpaar heeft een aantal jaren geleden een hele moeilijke fase gehad. Omdat er ontrouw was geweest in het huwelijk. Eén daad van ontrouw. Overspel. Wat een ellende heeft dat veroorzaakt in de kerk, in het huwelijk. Het had kunnen opbreken. Maar wat is er gebeurd? Deze man heeft zich bekeerd, heeft zijn zonde beleden, is een weg van herstel gegaan. Hij is ook naar onder andere mij toegekomen om zijn zonde te beleiden. En we hebben gezien dat zijn bekering oprecht is. We hebben gezien dat het herstel doorgezet had in zijn huwelijk. En dat zijn vrouw naast hem is blijven staan. Maar wat een verdriet en ellende heeft dat veroorzaakt. Maar prijst God weer voor genade en barmhartigheid. En dat er herstel gekomen is. En dat God hen nu geleid heeft om een event te organiseren. Om samen God te prijzen en samen te bidden voor ons land. Het thema van die dag was Holland Shift, een verandering in Holland, want Holland heeft Jezus Christus nodig. Of dat ene glaasje te veel alcohol, wat ertoe leidt dat er een auto-ongeluk plaatsvindt, waar mensen komen te overlijden. Of dat ene lelijke woord, waarmee je ander eigenlijk beschadigt, wat zoveel ellende veroorzaakt. Daarom zegt Petrus, wees waakzaam, wees paraat. En voeg je als gehoorzame kinderen naar dat nieuwe leven. En voeg je niet naar de begeerte van je oude leven. Wat ook zo mooi is in dit gedeelte van de eerste Petrusbrief. Dat Gods plan voor jou en mij was van het begin, vanaf de wereld, was dat al in gereedheid. Toen heeft God zijn zoon al apart gezet om die prijs voor ons te betalen. En dan zegt hij, nu u gehoorzaam bent aan de waarheid, is uw hart gelouterd. En kunt u oprecht van broeders en zusters houden. Heb elkaar dan onvoorwaardelijk lief, met een zuiver hart. als mensen die opnieuw geboren zijn. Opnieuw, dat woord opnieuw geboren zijn. Door het volgen van Jezus, door het leren kennen van Hem, door die wedergeboorte, is Gods liefde in je hart uitgestort. En mag die liefde stromen. En er zijn best wel eens momenten waar het vlees omhoog komt. Dat betekent je oude mens, dat is een stukje zelfgerichtheid. Maar jij mag kiezen. Jij moet kiezen dat de vrucht van Gods geest, waaronder liefde en geduld, door je leven stroomt. Dat hoort bij ieder die zich laat dopen en Jezus wil volgen. Een leven van toewijding. Daar gaat het in de Petrusbrief over. Een leven van toewijding. Ergens anders zegt hij... Nee, dat wil ik straks even noemen. Wat hij ook zo mooi aangeeft, verlang naar het woord van God. Zoals een baby verlangt naar zijn moedermelk. Ik weet niet wie van jullie ook borstvoeding hebben gehad. Ik heb borstvoeding gehad. Ik heb heel lang borstvoeding gehad. Ik had zelfs tanden. En dat deed mijn moeder dan wel eens na. Als mijn moeder weer borstvoeding wilde geven, dan zit ik me... Ik wilde die borstvoeding hebben. En dan deed mijn moeder enorm veel pijn af en toe. Dus ik weet niet hoe lang ze het volgehouden heeft, maar... Maar dat verlangen van een kind naar die melk, naar die voeding. En die vergelijking geeft Petrus dat wij zo moeten verlangen naar het woord van God. Want daardoor word je opgebouwd. Daardoor groei je geestelijk. Daardoor leer je hem beter kennen. Daardoor weet je in de praktijk welke keuzes je moet maken, omdat je rekening wil houden met het woord van God. U hebt toch ondervonden hoe goed de Heer is? Voeg je dan ook bij hem. Jezus Christus is verworpen door mensen, schrijft Petrus. Mensen hebben hem afgeschreven. Ze hebben hem aan het kruis genageld. Ze hebben hem veroordeeld. Hij was onschuldig. Maar prijst God dat er een plan van God achter zat om ons tot die vrijheid te brengen. En dan zegt Petrus, Jezus is die levende steen, die hoeksteen die afgekeurd is door mensen. Maar hij is een hoeksteen geworden van redding en verlossing. En laat je nu zelf ook als een levende steen gebruiken. Laat je gebruiken in dienst van God. Hij schrijft, de een is goed in het gebruiken van zijn mond. Laten het woorden als van God zijn. Gebruik je mond om woorden van leven, van bemoediging te spreken overeenkomstig de Bijbel. Dat betekent niet dat je altijd Bijbelteksten hoeft te citeren, maar dat je weet, dit is het hart van God. Ik wil mijn mond gebruiken om mensen te zegenen. Ik wil mijn mond gebruiken om mensen te bemoedigen. Ik wil mensen helpen de weg naar God te wijzen. En dat kan door onderwijs te geven, dat kan door te bemoedigen, dat kan door te getuigen. Als je die gaven hebt, gebruik die tot eer van God. Anderen, die hebben meer de gaven om hun handen te gebruiken. Om dingen te doen, om anderen te helpen, om te dienen. Doe dat overeenkomstig de gave die God je heeft gegeven. Ook daar bemoedigt Petrus ons mee en daagt hij ons uit. Laat je dus zelf als een levende steen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis. En weet jullie wat jullie zijn, zegt Petrus? Jullie volgelingen van Jezus... Jullie zijn een uitverkoren geslacht. God heeft jullie uitgekozen. Vanuit de volkeren. Om een koninklijk priesterschap te zijn. Een koninkrijk van priesters. Jullie zijn geroepen om een heilige natie te zijn. Jullie zijn geroepen om een volk van God te zijn. God heeft in eerste instantie het Joodse volk uitgekozen. Vanaf Abraham. Daaruit is de Messias geboren. Jezus Christus, de Zoon van God. Omdat God alle naties en alle volken op het oog had. En dat we met elkaar volk van God zouden zijn. En dan zegt Petrus, om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft. Naar zijn wonderbaarlijk licht. Ik weet dat sommigen van jullie kunnen echt zeggen, ik heb voorheen in duisternis geleefd. En wat een heerlijk getuigenis is dat, als je nu kan zeggen, ik ben in het licht gekomen door Jezus Christus. En dan zegt Petrus weer, we zijn als vreemdelingen die ver van huis zijn. En dat bedoelt hij, we zijn nog ver van ons hemelshuis. We zijn onderweg. Geef daarom niet toe aan zelfzuchtige verlangens die uw ziel in gevaar brengen. We zijn als vreemdelingen hier op aarde. Leid te midden van de ongelovigen een goed leven. En laat je voor de rest van je leven na je doop niet meer leiden door menselijke verlangens, maar door Gods wil. Het einde van alles is nabijgekomen. Kom daarom tot bezinning en wees helder van geest. En dan zegt u, zodat u kunt bidden. Als je helder van geest bent, als je tot bezinning komt, wat ga je doen? Dan ga je bidden. Want je weet, ik heb de Heer in alles nodig. En ik weet, als ik bid, heeft dat invloed op situaties, op omstandigheden, op mensen. Daarom ben ik zo blij dat we regelmatig ook als gemeente momenten van gebed hebben. Omdat we weten, gebed maakt het verschil. Want hierdoor wil God met ons samenwerken. Om zijn wil op aarde te brengen. En dat mensen ook zijn liefde gaan leren kennen. En dan nogmaals zegt hij, heb elkaar voor alles innig lief. Want liefde bedekt tal van zonden. Rakel dingen niet op, roddel niet, vergeef. Uit liefde laat je dingen rusten. Wees gastvrij zonder te klagen. En dan het laatste gedeelte, dan zegt hij nogmaals iets over tegenstand. Moeilijke dingen die je kunt tegenkomen in het leven. Verbaas je niet over de vuurproef die je ondergaat. Soms lijkt het als je door een vuurproef heen gaat. Dat je geloof beproefd wordt. Het is niet iets uitzonderlijks. Hoe meer u deel hebt aan het lijden van Christus, des te meer moet je je verheugen. En des te uitbundiger zal uw vreugde zijn wanneer zijn luister geopenbaard wordt. Heel bijzonder wat Petrus hier in deze brief ook aangeeft. Verblijd je ook in het lijden. Verblijd je ook in de beproevingen die over je kunnen komen. Dan weet je dat je bij Jezus hoort. Jezus heeft ook veel lijden ondergaan. En we weten op dit moment, in bepaalde landen en gebieden in deze wereld, hebben christenen enorm veel te lijden, vrezen zelfs voor hun leven, verliezen zelfs familieleden, gewoon dat ze Jezus willen volgen. Dat is lijden. En velen houden vast, die weigeren hun geloof af te zweren. Die zeggen, nee, ik blijf mijn vertrouwen stellen op Jezus Christus. En als je lijdt omdat je slechte dingen doet, dan heb je dat aan jezelf te wijten, zegt hij. Maar al moet u nog korte tijd lijden, God, de bron van alle genade, heeft u geroepen om in Christus Jezus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister en heerlijkheid. En God zal u krachtig en sterk maken, zodat je staande kunt blijven en dat je niet meer zult wankelen. En dat is, bid ik ook elk van de dopelingen toe, dat God je sterk en krachtig zal maken. Om vast te houden. Om door te zetten. Ik heb al heel wat mensen gedoopt zien worden of zelf gedoopt. En toch haakt een gedeelte daarvan na een poos af. Net als wat Petrus aangeeft, er zullen beproevingen komen. Maar blijf je dan staan? Of ga je het opgeven? Ga je stoppen om naar de samenkomsten te komen? Ga je meer thuis blijven? Denk je dat je het alleen wel kan? Dat gaat verkeerd. Hou vol en God zal je sterken. Hem komt de macht toe, voor eeuwig. En vrede zijn met u allen, die één bent in Christus. Dit zijn de laatste woorden van Petrus. Ik heb even in een vogelvlucht een aantal verzen uit de Petrusbrief onder jullie aandacht gebracht. Als bemoediging, als uitdaging. Voor de dopelingen, maar voor ieder van jullie, van u. En we gaan nu ons klaarmaken om naar de andere ruimte te gaan. Moeten we even gaan organiseren. Ik kijk even naar Louis. Moet daar nog eerst geluid klaargemaakt worden of staat het allemaal klaar? Dat is allemaal in orde? Oké. Goed. Ik wil het volgende voorstellen. Dat